Yes.
Ik geef het woord aan jou. Ik bid nog heel even eerst voor jou.
Ja, is goed.
Dierbare Vader, Heer, ik wil u danken, Heer, dat onze broeder Arjan, Heer, hier komt spreken, Heer. Heer, dat hij de tijd genomen heeft, de voorbereiding genomen heeft, Heer. Heer, en ook dat u door hem heen zult werken, Heer. Zo zegen ik Arjan, Heer, dat uw woorden gesproken worden, Heer. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen. Ja, fijn om hier vanmorgen weer in jullie midden te zijn. Er werd zojuist gevraagd of we nog wisten waar vorige week over gesproken is. Maar dan zou ik ook aan jullie kunnen vragen. Weten jullie nog waar vorige week Richard over gesproken heeft? Hè? Is dat nog een beetje helder bij ons? De gelijkenis van het grote avondmaal. En ook de vraag in welke mate wij ook verlangen om die boodschap door te geven. Nou, ik moest daar nog weer aan denken bij de voorbereiding. Vorige week na de preek heb ik Henk-Jan en Richard en ook Daan volgens mij nog deze foto toegestuurd. Dat vond ik een mooie toepassing op datgene wat we vorige week vrijdagavond mochten horen, maar ook vorige week zondag. Vorige week zaterdagavond en zondag. Want Richard sprak hier op zaterdagavond over een brandend hart voor Jezus. En zondag ging hij eigenlijk daarmee verder en sprak hij over de uitnodiging om de Heer Jezus te volgen en ook deel te zijn van dat hemelse bruiloftsmaal. Nou, de afgelopen week moest ik daar weer aan denken. De afgelopen week de zogenaamde gezinsbeurs. Dat is voor degene die het niet weten, maar dat is een soort reformatorisch commercieel marktplein waar allerlei stands staan, honderden stands met veel kleding en eten en drinken. En op die gezinsbeurs waren op verschillende plekken waren stichtingen bezig om juist ook die mensen te bereiken met het evangelie. Onder andere de website van benikweluitverkoren.nl. Dat is zo'n groene of bruine brochure. Misschien heb je wel eens gezien. Misschien staan ze hier ook wel in de kast. Die stonden daar. En terug naar de Bijbel stond daar. Een jongen uit Oud-Beijerland die uit de reformatorische kerken komt. En je verlangen heeft dat ook refo's tussen aanhalingstekens de Heer Jezus leren kennen. En wij stonden daar met hart voor het gezin. Dus Alinda was wezen opzetten, de stand wezen opzetten met een aantal mensen. En ze zegt, joh, je moet er toch even gaan kijken, want het is wel leuk om dat te zien. Dus ik ben net de kleren aangetrokken om er even te kijken. Maar uiteindelijk ben ik daar 3 dagen blijven hangen. Omdat ik bemerkte dat ik zoveel mooie gesprekken had. Het ging natuurlijk over Bijbels gezinsleven, opvoeding. Huwelijk dus. Het was een inkoppertje natuurlijk. Als daar een man aankwam lopen met kinderen, dan vroeg ik gewoon van, en lukt het een beetje de opvoeding? Wow, mijn kinderen zijn al stuiterballen. Oh, oké. Maar je hoeft het toch niet alleen te doen? Je mag toch weten dat de Heer erbij is? Nou ja, was dat maar zo. Nou ja, goed, dan kom je natuurlijk heel snel bij het evangelie. Of als er een vrouw liep, hè, van, en lukt het om Bijbels vrouw te zijn voor je man? Nou, mijn man is nooit thuis, zit altijd in de vrachtwagen. Nou ja, goed, en dan kon je uiteindelijk ook bij het evangelie uitkomen. En we hebben echt fantastisch mooie gesprekken gehad. Echt hele mooie gesprekken gehad over het evangelie. Maar ook de enorme gebrokenheid die er is in huwelijken en gezinnen kwam opnieuw ook daar openbaar. Nou, ik moest weer denken aan die boodschap van Richard en ook aan het beeld wat hier op deze foto geschreven staat. Dit is een tekening van William Booth, de vader, de oprichter van het Leger des Heils. Het Leger des Heils, we kennen dat wel, die ook met de kansarmen en de mensen in problemen te maken hebben. Eef, die werkt daar volgens mij ook. Dat is toch jouw werkgever, Eef? Ja. Waar zit je, ja? Inderdaad, het is Eef zijn werkgever, het Leger des Heils. Maar het is begonnen met een man die een geweldige passie had voor het verlorene. En op een dag was hij in een bus en hij reed door het land. En hij keek door de bus naar buiten en hij was wat aan het mijmeren. En hij zag dat de mensen allemaal zorgeloos leefden. Vaak schaamteloos, rebels tegenover God. En in een beeld zag hij al die miljoenen mensen in Engeland. En ze waren druk bezig met hun drankjes, hun pleziertjes, dansen en muziek. En hun bedrijf en hun dagelijkse zorgen, politiek en de moeilijkheden. En met dat hij daar in die bus zat en aan het mijmeren was, kreeg hij een soort visioen. En dat visioen dat staat uitgebeeld op deze foto, hè, op deze verftekeningen. Iemand heeft dat later, je kan het op internet kijken, dat visioen vinden wat hij kreeg. En iemand anders heeft daar een schilderij van gemaakt. En wat zegt dan, wat zag hij in dat visioen? Hij zegt, ik zag in een donkere oceaan ontelbare arme mensen drijven. Ze worstelden om boven te blijven en ik hoorde mensen schreeuwen, gillen en vloeken. Ze dreigden te verdrinken. Ik geef nou overigens een samenvatting ervan, hoor, van dat visioen, want het is wel, denk 3 à 4 uur lang. Te midden van die donkere, woedende en kolkende oceaan zag ik een machtige rots oprijzen. De top van de rots steeg hoog uit boven de zwarte onweerswolken die boven de woeste zee hingen. Rondom deze grote rots zag ik een soort aanlegsteiger, een breed platform. Tot mijn grote vreugde zag ik dat er voortdurend mensen ontsnapten aan de verdrinking in die kolkende oceaan. Toen ik nauwkeuriger keek, zag ik een aantal van hen die gered waren. Ze waren hard aan het werk om anderen te redden. Nou, de schilderij, het origineel is iets groter, want daar links zie je een bootje en er zijn een paar mensen bezig om iemand uit het water te halen in die boot. Hè? En hier rechts zie je iemand die een reddingsboei uitgooit. Hier zie je iemand op het platform liggen, hè, die iemand de hand reikt. Hij zegt, hard bezig om te redden die nog in de oceaan dreven. Ze gebruikten ladders, touwen, boten en andere reddingsmiddelen. Op de aanlegsteiger, op het brede platform, bevond zich een gemengd gezelschap. Ik zag verschillende groepen. Velen hielden zich bezig met allerlei pleziertjes en vermaak. Nou ja, er zijn er, die zijn er aan het fitnessen. Er zijn er, die zitten heerlijk te dineren. Nog weer anderen zitten, ja, mooie schilderijen te maken. Iemand die aan het bellen is. Daar staan er een paar ruzie te maken achterin. Hiervoor zit een verliefd stelletje. Daar is er eentje zaak aan het doen. Velen hielden zich dus bezig met vermaak. Slechts een paar mensen maakten er werk van om drenkelingen te redden uit zee. Gekocht door het bloed van Jezus, maar niet bereid om uit te gaan en de prijs te betalen. Weet je wat mij het meest verwarde, zegt William Booth? Al deze mensen waren op een bepaald moment gered uit die vreselijke oceaan. Maar ze waren het allemaal vergeten. En ja, daar wil ik het eigenlijk vanmorgen met je over gaan hebben. In welke mate zijn wij doordrongen waarvan we gered zijn? Weten we überhaupt dat we gered zijn? Nou, als we nou deze foto zien, dan zie je hier allerlei mensen. Hier in het water mensen die dreigen verloren te gaan als ze niet het evangelie horen. Maar op dat platform zijn eigenlijk 2 soorten mensen. Mensen die ervan bewust zijn dat ze gered zijn en dat ze een roeping hebben om anderen te redden. Maar op het platform zijn ook mensen die gered zijn, maar vergeten zijn waarvan ze gered zijn. En daar wil ik vanmorgen met jullie eerst kort over spreken en dan wil ik naar een stukje appel gaan van hoe kan dat nou weer veranderen in je leven. Nou, stel je nou voor dat wij vanmorgen van de gemeente een groepsfoto zouden maken. We gaan met elkaar even op de foto en ik zie jullie, hè, er zijn er met een bril, er zijn er met lang haar en kort haar, er zijn er keurig gekleed met een jasje, er zijn er die casual gekleed zijn, er zijn er die het koud hebben en een jas over hun kleren aan hebben, maar nou ja, zoals we hier nou vanmorgen zitten, zien we er allemaal prachtig uit. We zien er mooi uit. En dat is altijd het grote gevaar, hè, van naar de gemeente komen, dat wij mee kunnen doen met het ritueel. We kunnen zelfs onze hand opsteken in de lucht. Maar dat zegt nog niets over onze passie voor de Heer Jezus. En het zegt nog niets over onze hartsgesteldheid. Want de Bijbel zegt het heel duidelijk. Als de Heer Samuel roept om een koning te gaan zalven, dan komt hij daaraan bij vader Isaïe. En dan denkt hij dat die oudste moet worden, een krachtige persoonlijkheid, een mooie reizige man. Maar dan zegt de Heer tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En God weet hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn. In de dienst. Hij kent onze hartsgesteldheid. Hij weet hoe het geloof en onze relatie met God, ja, hoe dat leeft op de bodem van ons hart. Of dat we uit vorm en uit rituelen vanmorgen gekomen zijn, of uit verlangen, omdat we de Here willen ontmoeten en de Here willen aanbidden. Maar de Bijbel die spreekt heel duidelijk, hè, over twee wegen. Dat weten we, dat er twee wegen zijn, een brede weg naar de hemel of naar de hel en een smalle weg naar de hemel. Maar zoals een van mijn vrienden dat boekje heeft geschreven van behoudend maar niet behouden, op die rechterkant van de brede weg, ja, er zijn ook misschien wel heel veel reformatorische mensen en ik weet het, niet iedereen is die reformatorisch, maar er is een soort ook een rechterkant van de brede weg. Waar we denken de juiste waarheid te hebben, de bevindelijke waarheid, en we weten precies hoe God de mens bekeert. Maar ondertussen zitten we nog steeds op die rechterkant van de brede weg. En is dat misschien de grootste probleem, dat we denken dat we helemaal nog niet verkeerd bezig zijn. Dus er zijn twee wegen, maar Paulus, als hij de gemeente overziet en naar de harten van de gelovigen kijkt, dan ziet hij drie soorten mensen. En daar wil ik met jullie eerst kort even bij stilstaan. En ik wil dat jullie de Bijbel openen. En als je een Bijbel hebt of je hebt je mobiel, alsjeblieft lees vanmorgen even mee. Want ik lees best een paar Bijbelteksten, maar ik denk dat de Heer dat ook wil gebruiken om jouw ogen te openen. Nou, we lezen in 1 Korinthe 2 vers 14. 1 Korinthe 2 vers 14. Daar lezen wij: maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De natuurlijke mens, daar wil ik met jullie eerst even naar kijken. Dus God maakt een röntgenfoto vanmorgen van ons hart. En hoe ziet God ons nu? Paulus beschrijft dat hier. Hij zegt, in de gemeente zijn mensen die je zou kunnen noemen de natuurlijke mens. Nou, eerst even naar het Grieks. In het Grieks staat daar psychikos. Psyche, wij kennen dat woord hè, wel, psyche. En psyche betekent wil, verstand en emoties. Wil, verstand en emoties. Dat is onze psyche. Dus de natuurlijke mens is de mens die leeft volgens zijn eigen wil, zijn eigen verstand en volgens zijn gevoelens. Ik voel, dus wil, verstand en emoties. De natuurlijke mens. Wie is dat eigenlijk? Nou, dat is de mens, de ongeestelijke mens, die in complete duisternis leeft. Dat is eigenlijk degene die op die foto in de zee dreigt onder te gaan. Verloren. Duisternis. Het evangelie is voor die persoon, staat hier, dwaasheid. Nou, wat is het evangelie? Paulus heeft dat uitgelegd in 1 Korinthe 1 vers 18. Hij noemt dat de woord van het kruis. Als je het hebt over het kruis en wat er aan het kruis gebeurd is, dat is voor die persoon Chinees. Althans, voor een Nederlander is het Chinees. Dat wil zeggen, hij begrijpt er helemaal niets van. Oké, je kan misschien wel wat meepraten. Als ik aan je vraag, hè, ik heb het, dat vond ik gewoon leuk op de beurs ook. Hè, dan zeg ik, nou, ik ben even voor 5 minuten iemand die in Amsterdam leeft zonder God, zonder reformatorische opvoeding. Vertel me even wat het evangelie is. En hoeveel er aan beginnen te zweten? Ja, zo, ja, de vragen me even wat. Ja, lastig. Nou, heel veel mensen kunnen zelfs het evangelie niet uitleggen. Mijn broer Marco stond er voor Ikeg. En die vroeg gewoon aan oudere mensen, aan een opa en een oma. Kunt u het evangelie aan uw kind uitleggen? Nou ja, dat vonden ze ook moeilijk. Nou, we hebben hier het woordeloze boekje met 5 kleuren. En dan leerden ze gewoon die oudere mensen, die opa's en zijn oma's, van sommigen ook natuurlijk de Heer niet kenden, leerden ze gewoon het evangelie uitleggen, maar daarmee natuurlijk ook hebben ze het aan die oudere mensen gecommuniceerd. Maar kunnen wij het evangelie uitleggen? De natuurlijke mens staat hier, die begrijpt er helemaal niets van. Het is dwaasheid voor hem. Waarom? Nou, zijn geest is dood. Dat wil zeggen, Met onze geest communiceren we met God. De gelovigen communiceren met hun geest met God. En die geest die is dood. Ik zeg het altijd zo tegen jonge mensen. Hè. Vroeger had je een transistorradiootje. En dan moest je met die antenne moest je echt op Hilversum afgestemd, zijn. Die antenne die moest echt goed staan. En dan had je ontvangst. Maar het kon soms kraken en het kon soms heel slecht overkomen. De tijd is natuurlijk voorbij. Maar eigenlijk heeft zo'n natuurlijke mens geen antenne om Gods woorden te ontvangen. Hij begrijpt het evangelie niet. Er is ook geen persoonlijke relatie met God. En er staat, kijk even met mij naar hoofdstuk 1 vers 9. God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Here. Dus een christen is geroepen tot gemeenschap. Een moeilijk woord, kinderen. Jongeren, een moeilijk woord. Maar eigenlijk betekent dat relatie. Wij zijn geroepen tot een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Onze Here, onze Kyrios. Nou, die natuurlijke mens heeft die persoonlijke relatie niet. Hij verkeert in duisternis, zijn geest is dood. Hij kan misschien heel mooi praten. Maar geen persoonlijke relatie met God. Ik vind het heel aangrijpend op zo'n gezinsbeurs. Ik zit daar nog een beetje vol van hem, maar op zo'n gezinsbeurs. Daar staan stands van de gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling. En als je dan met die mensen praat, dan kennen ze de Here niet. De vereniging tot behoud van de zondagsrust. Ze zijn helemaal bezig. Ze hebben 40.000 abonnees. Die een tientje betalen, reken maar uit wat ze dan dus binnenhalen. Nou, het enige wat ze doen is protesteren overal waar de zondag de winkel open gaat. Nou ja, goed, op zichzelf zeg ik daar niks van. Maar we kunnen bezig zijn om die zondag te houden en de juiste vertaling te hebben. En toch geen persoonlijke relatie met God hebben. Dat is aangrijpend. En waarin uit dat verder zich? Nou, dat ze ongehoorzaam zijn. Vond ik heel mooi dat Emiel dat las. We hebben van tevoren niet overlegd waar ik over zou preken. Maar er staat inderdaad in 1 Petrus 1 staat er dat woord wat hij zojuist las. Dat eertijds ongehoorzaam. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dus we waren vroeger ongehoorzaam. Want we waren in de klauwen van de tegenstander, van de farao, de Satan in Egypte. Slaven van Satan. Nou, wat heeft zo iemand nou nodig, zo'n natuurlijke mens? Nou, ik heb het al gezegd, een persoonlijke relatie. Nog een keer even 1 Korinthe 1 vers 9. Een persoonlijke relatie met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat wij een zaligmaker nodig hebben. Dat betekent Jezus, hè, redder, zaligmaker. Hij is de Christus, de van God gezondene, de Messias, die God heeft aangewezen. Je kan alleen behouden worden door hem, maar als je hem aanneemt, dan is hij ook je Heer. Dan is hij ook je Kyrios. Dan heeft hij het van je kruin tot je grote teen toe, heeft hij het voor het zeggen. Dan leef je niet meer voor jezelf. Anders krijg je een karikatuur van Jezus. Dat moet ik even uitleggen. De afgelopen week heb ik voor de schaapskooi in Hanningsveld heb ik gesproken over zelfbeeld en identiteit. Les 21 in het boek Geestelijke Groei. En volgens mij is die broeder ook vanmorgen in ons midden. Maar die had twee zusters meegenomen die uit het New Age afkomstig waren. Indrukwekkend hun getuigenis. In coronatijd, ze zegt, wij waren wappies, wij waren overal op tegen, maar het bevredigde ons niet. Het ene meisje kwam uit de wereld en liep met een King James onder de hand. En de andere die kwam uit de gereformeerde gemeente van Dirksland. En die heeft jarenlang in het New Age geleefd. En ze waren meegenomen en we hadden een heel mooi gesprek. Maar wat zeiden ze toen? Toen zeiden ze, in coronatijd zijn er onder de New Agers zijn er honderden tot bekering gekomen. Honderden jongeren, ouderen die in het New Age betrokken waren, zijn tot bekering gekomen. Maar Het is waar, zeggen ze. Er is een Christusbewustzijn in de New Age beweging. Maar velen nemen een valse Jezus aan. Er is een Christusbewustzijn. Dat wil zeggen, zij geloven in de uniciteit. In Jezus als voorbeeld. Maar ze geloven niet in zijn verlossingswerk aan het kruis voor onze zonde. Aan de andere kant kan je misschien wel geloven in een Jezus die gestorven is aan het kruis voor onze zonde. Maar besef je niet dat Jezus ook het voorbeeld behoort te zijn van wie jij na moet volgen. Dus als we de Heer Jezus aanvaarden in ons leven, dan moeten we wel beseffen dat het de ware Jezus is die we aannemen. En dat betekent dat Jezus onze redder is, dat hij plaatsvervangend voor ons geleden heeft, maar ook dat hij de absolute baas van ons leven wordt. Hè? Hij die het voor het zeggen krijgt. Nou, dan wordt er gezegd, we gaan even terug naar hoofdstuk 2 vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Aannemen, staat daar, hè? Neemt de dingen van de geest van God niet aan. Nou, dat woordje aannemen, dat is een heel Bijbels woord. Waar staat dat? Nou, we hadden net zo'n versje, 2-2-1-1. Nou, ik ga ook even spelen met 1 en 2. 1-1-2, daar red je levens mee, dat kennen we toch? Ik heb hier al vaker gezegd, 1-1-2, daar red je levens mee. In Johannes 1 vers 12, 1-1-2, staat hoe jij nou geestelijk gered kan worden. Hoe je Jezus kan aannemen. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven, die niet uit den bloede, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus wat heeft die natuurlijke mens nodig? Een nieuwe geboorte, wedergeboorte. En hoe wordt zo'n persoon wedergeboren? Door de Heer Jezus Christus aan te nemen. En hoe neem je iets aan? Nou, dan moet het je eerst aangeboden, geschonken worden. Nou, er is zojuist iemand die heeft hier dit mij aangeboden. Dat wil zeggen het water hier neergezet. Maar dan moet ik vervolgens wel dat naar me toe nemen en er een slok van nemen. Dus je moet reageren op datgene wat je aangeboden wordt. Nou, in het offer van de Heer Jezus aan het kruis wordt Christus ons aangeboden. Jezus wordt jou aangeboden en de Heere vraagt van jou je zonde te belijden, je om te keren van je oude leven en jezelf toe te vertrouwen, Heere, hem te danken voor datgene wat hij aan het kruis voor jou gedaan heeft. En mijn vraag vanmorgen is, waar sta jij nou geestelijk? Want kijk, we kunnen natuurlijk wel meehobbelen met christenen. Dat is heel makkelijk om in de kerk met mensen mee te hobbelen. Maar even terug naar die foto. En misschien is dat ook een mooie vraag straks om elkaar gewoon eens te stellen. Als we straks koffie drinken met elkaar. Zwem jij daar nog in die oceaan? En roep je nog? Of ja, dreig je onder te gaan? Of ben je al op dat platform gezet? Ben je al gered? Heb je die goede keuze gemaakt? Sta je aan de goede kant? De Bijbel is heel duidelijk dat we niet moeten denken dat we met een religieus leven behouden zijn. De Bijbel zegt, of weet u niet, 1 Korinthe 6 vers 9, ik blijf een beetje in de Korinthebrief, maar 1 Korinthe 6 vers 9, of weet u niet dat onrechtvaardig het koninkrijk van God niet zullen beërven? 1 Korinthe 6 vers 9, dwaal niet! 1 Korinthe 6 vers 10. Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen. Hier staat het letterlijk wat, en dat is niet dat het een grotere zonde is, maar hier staat het. Hebzuchtige, dronkaards, lasteraars, rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Prijs God, vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen, u bent op het platform gezet, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Nou, waar sta jij nu ergens? En als je nou nog zegt, ja, ik leg nog steeds daar te gillen daar in dat water, dan zegt de Heer, maar dat hoeft helemaal niet. Christus is naar deze wereld gekomen om jou te redden, om jouw zonde af te wassen, zoals het hier staat, hè? U bent schoongewassen. Dat wil zeggen, door het bloed van de Heer Jezus kan jouw leven vanmorgen schoongewassen worden. Als jij je zonde beleidt, dan wil de Heer jou schoonwassen. En dan mag je je laten dopen. En dan mag je als het ware je hele oude leven achterlaten in dat watergraf. Waar sta jij? Jij hebt een fundament voor je leven nodig. En de fundament, zegt Paulus in 1 Korinthe 3 vers 11, is Jezus. Daar sluit ik dit gedeelte mee af. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. 1 Korinthe 3 vers 11. Kijk even met me mee. Je Bijbel even erbij houden. 1 Korinthe 3 vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. En dat is Jezus Christus. Jij hebt Jezus Christus nodig. Ja, maar nee. Jezus Christus is het fundament en is de oplossing voor jouw problemen. Hij alleen kan jou helpen. Hij alleen kan jou schoonwassen. Hij alleen kan jou eeuwig leven geven. De natuurlijke mens begrijpt het niet, maar wij geloven, en daar hebben we om gebeden de afgelopen week, dat het hier de werkplaats van de Heilige Geest zou zijn. En wat doet dan de Heilige Geest? Vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Wat is dat openbaring? Openbaring, dat is onthulling. Bekend maken. Een mysterie, een geheim wat eerst onbekend was, wordt bekendgemaakt. Iemand die, laat me zeggen, ik heb het al eerder hier, ik denk dat voorbeeld gebruikt, maar dat iemand bijvoorbeeld in een dorp en wordt er een standbeeld onthuld. Er ligt een kleed over. En dan de burgemeester staat er een praatje te halen en we gaan nu, deze man, die bekende man uit ons dorp, gaan we onthullen. En ze trekken dat doek eraf en ineens staat daar dat beeld. Vanmorgen kan het ineens voor je helder worden. Gods geest werkt hier in de werkplaats van de Heilige Geest. Hij openbaart het jou en zegt, oh, ik heb het nooit gezien. En nou zie ik het. Christus, fundament voor mijn leven. Een gewillige redder die mijn behoud op het oog heeft. Nou, dat is de eerste die ik wilde delen met jullie. De tweede, vers 15. De geestelijke mens beoordeelt wel allen dingen. Staat in het Grieks anakrino, dat betekent onderzoekt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben het denken, wij hebben de gedachten van Christus. Dat is de tweede die ik met jullie wil bespreken. Op het platform zijn dat diegenen, die met geestelijke ogen naar de werkelijkheid kijken. Ze begrijpen het ook, wat er gaande is. We hebben geestelijke ogen nodig om de nood van deze wereld te zien, maar we hebben ook geestelijke ogen nodig om de prioriteiten van ons leven te zien. Nou, als je net tot geloof bent gekomen, dan kan je nog zo met jezelf bezig zijn. Maar als je geestelijk groeit en je wordt geleid door de Heilige Geest, wat gebeurt er dan? Dan ga je de dingen om je heen zien zoals God ze ziet. Hier staat het, hè? Je krijgt het denken van Christus. Je gaat denken zoals Jezus denkt. En je gaat leven vanuit die nieuwe positie. Je hebt de Heilige Geest inwonend ontvangen, dus je wordt afhankelijk van de Heere. Je gaat beseffen, zonder de Heere kan ik niks doen, ik heb de Heere in alles nodig. En je komt op die leerschool van de Heilige Geest. En wat staat er dan in vers 12? En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, die ontvang je in de wedergeboorte, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Nou, dat moet ik even uitleggen, want dit is zo mooi, hè. Ik had het mee kunnen nemen, maar ik zet hier even een groot cadeau neer. Een groot cadeau. In de wedergeboorte krijg je een geweldig groot cadeau. Dat cadeau bestaat eigenlijk uit drie dingen. Een persoonlijke relatie met God, vergeving van zonde en eeuwig leven. Maar je krijgt ook alle ja, zegeningen die in Efeze 1 worden beschreven. Dus je bent in één ogenblik ben je schatrijk. Je bent schatrijk. In één ogenblik ben je de meest gelukkige persoon van de wereld. Want ja, vergeving van zonde, eeuwig leven, een persoonlijke relatie met God. Maar je begrijpt niet alles op één dag. Dus dat cadeau, waar een grote strik omheen zit, dat moet opengemaakt worden. En wie doet dat? Wat staat hier? Vers 12. Dat doet de Heilige Geest. Opdat we zouden weten, de Heilige Geest gaat uitpakken wat wij in de wedergeboorte ontvangen hebben. Overwinning over zonde, autoriteit over de boze en al die andere thema's. God gaat uitpakken wat wij in Christus hebben ontvangen. Nou, daar hebben we een leven lang voor nodig. En dan gebruikt God de dagelijkse omstandigheden bij, maar hij gaat uitpakken wat wij in Christus al geschonken hebben gekregen. Dus wat je echt goed moet onthouden, dat als je tot geloof bent gekomen, dan heb je eigenlijk alles al. Alleen, je moet eruit gaan leven, je moet erin gaan staan. Je moet leven vanuit die nieuwe positie. Hè? Vers 16, het laatste woord, maar wij hebben de gedachte van Christus. Nou, leef dan ook zoals Christus geleefd heeft. Denk zoals Christus gedacht heeft, maar leef dan ook als hem. Ga in die nieuwe positie staan. Nou, dat begint dus met die hemelse operatie. Het wonder van de wedergeboorte. Dat we de geest ontvangen die uit God is. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want we hebben geen antenne. Dus God geeft ons een geestelijke antenne. Hij geeft ons de Heilige Geest. En dat doet hij, zegt de Bijbel, door ons in ons hart te besnijden. Onze nieuw hart te geven. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 3. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. Ofwel God onder leiding van de geest dienen. En in Christus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Dus je gaat niet op jezelf vertrouwen. Je gaat niet op andere mensen vertrouwen. Je gaat in Jezus roemen. Je gaat hem eren. Je gaat hem aanbidden. Voor hem leef. Dus ja, kinderen, even nog een voorbeeld. Ik weet het goed, toen ik een tiener was, toen heb ik een keer onder dominee Olie gezeten. Die man is al heel lang overleden. Maar die man die ging altijd in de zomervakantie, ging die altijd met gehandicapte kinderen ging die op reis. En hij zei, het was zo ontroerend om soms dan die gebeden van die kinderen te horen met het syndroom van Down. En op een gegeven moment had hij een keer een gebed gehoord van een van die kinderen. Heren, ja, wilt u vannacht de soldaten sturen en dat dan de soldaten mijn hart opensnijden en dat die soldaten het steenhart eruit wegnemen en er een vlezenhart voor in de plaats stellen. Nou ja, de soldaten hoeven niet te komen, de Heilige Geest wil ons opereren. Als we Christus aannemen, als we ons vertrouwen op Christus stellen, op Jezus stellen, dan ondergaan wij een nieuwe geboorte en dan wordt dat steenhart uit ons weggenomen. En ontvangen wij een vleeshart, een gevoelig hart. Voor God. Hè, we krijgen een nieuw hart met nieuwe verlangens, met nieuwe motieven. Met een nieuwe focus. En die focus, dat is Jezus. Paulus zegt, je gaat roemen in Jezus. Nou, die geestelijke mens, de christen, hè, die de Heilige Geest heeft ontvangen, begrijpt de geestelijke dingen. Paulus zegt in Hebreeën 5 vers 14, hij gaat onderscheiden wat goed en kwaad is. Dat vind ik toch wel een hele mooie. Hier staat, hè, beoordeeld, onderscheidt wel alle dingen. Dat wil zeggen, wat gebeurt er nou als de geest in je komt? Je gaat steeds helderder zien wat licht is en wat duisternis is. Je gaat steeds helderder zien wat van Satan is en wat van God is. Omdat je met het denken van Jezus naar de dingen gaat kijken. Je krijgt dus geestelijk onderscheidingsvermogen. En je gaat geestelijk groeien. Op de leerschool ga je groeien. En waar ga je vanuit groeien? Je gaat groeien vanuit het kruis en de opstanding. Dat je één plant geworden bent met de Heer Jezus. In het afsterven van jezelf en in het opstaan met Jezus in een nieuw leven. Maar straks nog iets meer daarover. Het laatste wat ik hierover wil zeggen, over deze geestelijke mens, dat is dat hij een tere gezindheid heeft. Een tere gezindheid. Want wat staat er in 1 Korinthe 3 vers 10? Vers B, even naar 1 Korinthe 3 vers 10. Ieder dient er echter op toe te zien hoe. Sorry. Het kan dus over. Hoe hij daarop bouwt. Hoe hij daarop bouwt. En dan in vers 13. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken. Omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Nou, weet je wat dan zo bevrijdend is? De gelovige zal niet meer komen voor de witte troon. Dat geloof ik niet. De gelovige zal niet meer komen voor de witte troon. Maar 2 Korinthe 5 zegt dat de gelovige wel zal komen voor de rechterstoel van Christus. En dat openbaar zal worden wat wij allemaal gedaan hebben. Het zij goed en het zij kwaad. En dan zal het vooral ook gaan over de motieven van ons hart. Hoe hebben wij de dingen gedaan? Met welke motivatie hebben we gediend in de gemeente? Met welke motieven hebben wij in deze wereld geleefd? Nou, ik denk dat de geestvervulde christen, die is daar sensitief voor, die is daar gevoelig voor. Die heeft een teer en nauw geweten. Die verlangt erna om de dingen met de juiste motivatie te doen, omdat hij weet dat er een dag komt dat gekenmerkt wordt door vuur. En alles wat van de mens is en uit het vlees opgebouwd is, dat zal in één ogenblik door vuur verteerd worden. Alleen wat goud, zilver en kostbare stenen waren, dat zal behouden worden. Dat wat in de geest gedaan is, dat wat onder leiding van de geest gedaan is, dat zal waarde hebben. Nou, dat vind ik best schokkend. Want er staat in vers 12, hè, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. Hè. Dus het is zo belangrijk dat wij bouwen als gemeente, ook hier in Uitwijk, met goud, zilver en edelstenen. En wanneer doe je dat? Nou, als je dat doet, onder leiding van de Heilige Geest. Niet vanuit het vlees, hè, maar in de kracht van de geest. Het gaat er niet om dat we veel doen voor de Here, want kijk, hout, hooi en stro, dat kan je bij tonnen krijgen. Dat gaat over vrachten, maar als je zilver of goud of edelstenen koopt, dan is dat maar zomaar een klein doosje of een klein pakketje. Dus het gaat niet over de kwantiteit, wat we zoveel allemaal doen voor de Here, dat we veel doen. Maar de geestvervulde christen beseft datgene wat hij doet, dat het eeuwigheidswaarde heeft. Hij heeft een tere gezindheid, een nauw geweten om in alles eerlijk te zijn over de gezindheid en de motivatie van zijn hart. Nou, ben jij zo'n christen? Herken je dat? Dat je de Heilige Geest hebt ontvangen? Dat je zonder hem niks kan doen? Herken je dat? Dat je zegt, ik wil datgene wat ik doe, ik wil dat mijn motieven zuiver zijn en ik verlang ernaar om in alles te denken zoals Jezus denkt. Dank God ervoor als dat verlangen op de bodem van jouw hart is. Het kan zijn dat we daar nog niet zijn, maar dat de Heer ons daar wil hebben, dat we daarin mogen groeien. Maar het kan ook zijn dat je zo'n leven gekend hebt, maar dat je toch langzaam weer afgezakt bent. Dat je toch weer heel erg met jezelf bezig bent. En dan komen we bij de derde categorie. Hoofdstuk 3 vers 1. En ik, broeders en zusters, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Hetzelfde woord hier weer. Maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Of je zou kunnen zeggen, vanmorgen die weer vleeselijk zijn geworden. Ja, komma, als tot jonge kinderen in Christus. Tjo, wie is dat nou? Wat is dat nou? Wat zijn dat nou voor mensen? Nou, dat zijn die mensen die op dat platform staan, die gered zijn, want dat staat hier, hè? Lees maar. Als tot jonge kinderen in Christus, ze zijn gered, maar ja, ze zijn nog heel erg met hun sarks, met hun vlees bezig. Nou, wat is, er staat in het Grieks sarkikos. Dat betekent beheerst door zondige begeerte. Dat betekent dat. Sarkikos betekent beheerst door zondige begeerte. Dus dat is de christen die wel gered is. Hij is een jong kind in Christus. Maar hij wordt nog zo beheerst door zijn zondige begeerte. Door zijn eigen ik. Door zijn ego. Hij leeft nog vanuit zijn eigen ik. En dat is het probleem. Dat zegt Paulus hier ook, hè, in vers 2. Hij zegt, ik heb een verlangen gehad om jullie met vast voedsel te voeden. Maar ik kan niet verder komen. Jullie blijven steken bij de eerste beginselen. Altijd aan de olfrit of aan de borstvoeding. En je komt nooit bij de boerenkool en bij het roggebrood. Je groeit niet. Hè? Dus als een, er is een, ik heb het voorbeeld misschien wel eens gebruikt, maar dat dan, er wordt een baby geboren en tegenwoordig de meest gekke dingen worden uit de kast gehaald. Vroeger waren het alleen beschuiten muisjes, tegenwoordig zijn er ooievaars die door het raam vliegen en vlaggen die gaan uit en van alles wordt uit de kast gehaald. Blij zijn ze vanwege de geboorte van een baby. Maar nou ja, hoeveel weegt de baby? Ja, 7 pond. Prachtig, gezonde baby. En dan ineens een half jaar later betreurde ouders, want de baby is helemaal niet gegroeid. Geen gram gegroeid, nog steeds 7 pond. Nou, dat wij als een baby geboren worden, dat is duidelijk en dat is helemaal geen probleem. Maar dat je een baby blijft, dat is wel een probleem. Kind zijn is geen probleem, maar kind blijven is wel een probleem. Dat wil zeggen, als het goed is, groeien we geestelijk. En daar ligt voor mij vanmorgen een zorg. Voor vele christenen vandaag de dag, dat ze blijven steken bij de eerste beginselen en ten diepste niet verder komen. Ik kom straks bij de oplossing, maar ik wil eerst even het probleem duidelijk maken. Een zorg dat je bij de melk blijft en dat je niet toekomt aan het vaste voedsel. Paulus zegt, je bent vleeselijk, en nou gaan we even met elkaar weer naar het woord, hè, dus open, lees met mij mee. Wanneer ben je vleeselijk? Vers 3. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet dan aan de mensen? Dat betekent dat we zeggen, gedraag je dan niet zoals de wereld zich ook gedraagt? Dat kan niet in de kerk, dat kan niet in de gemeente van de Heer Jezus. Dat kan helemaal niet. Hier gaat het nog over welke dominee je liever hoort. Ja, ik hoor liever dominee Paulus. Ja, ik hoor liever dominee Apollos. Ja, maar als je zo naar de gemeente komt. Als je zo naar de gemeente komt van, oh ja, die hoor ik graag en die hoor ik niet graag. En dat je niet de houding hebt van, spreek Heere, want uw dienstknecht hoort. Wetend dat God ook door eenvoudige mensen kan spreken, dan ben je nog vleeselijk. Dan kom je met verkeerde hartsgesteldheid en met verkeerde motieven naar de gemeente. Maar veel erger is het natuurlijk. Ja, als wij gewoon op dat platform ruzie met elkaar staan te maken in de gemeente. Erger is het nog als wij in ons huwelijk zo ruzie staan te maken met elkaar. Als we aan het strijden zijn, dan beseffen we toch niet wat er met ons gebeurd is. Paulus zegt hier, jaloezie. Als je ziet dat het met de een beter gaat dan met de ander, kan het ook vertalen met nijd, ruzie, twist, altijd twist met elkaar, tweedracht, dat is natuurlijk echt van de duivel, diabolos, hè? Uiteenwerpen, kapot maken, dat is natuurlijk het werk van de duivel, hè? Tweedracht brengen, hij zegt dan ben je vleeselijk. Dus dat was een probleem, hè? Het kruis, ja, is heel ver weg voor zo'n persoon. Ja, een jong kind in Christus, maar niet beseffend dat ja, ook die tong aan het kruis is gegaan. Hè? En dat die tong ook gekruisigd hoort te zijn. Nou ja, dan heb je ook daar in die gemeente, en daar ga ik vanmorgen niet te lang bij stilstaan, maar ja, seksuele onreinheid, incest, hier in dit geval, hè? 1 Korinthe 5 vers 1, hoererij, porneia. Staat er in het Grieks? Nou, als je op de gezinsbus staat en je hoort wat een ellende er is rondom die thematiek. Hè, dat er zelfs inderdaad vandaag de dag, hè, ja, een familielid gaat in transitie. Wordt van een jongen een meisje geopereerd. Een moeder die vertelde dat haar kind een paar weken geleden openbaar maakt dat hij travestiet is en in haar kleding door het huis loopt. De meest verschrikkelijke dingen. Juist ook op dat terrein, wat God zo mooi gemaakt heeft. Ik heb het jullie al gezegd, hè? Paulus zegt in 1 Korinthe 6, maar dat bent u geweest. Hè, tegen iemand die nog niet gered is, kan je het niet zeggen, maar hier tegen de gelovigen, tegen die vleeselijke christenen die toch weer terugvallen in dat seksuele onreine leven, zegt Paulus, maar dat bent u toch geweest, u bent toch schoongewassen, je bent toch geheiligd, hoe haal je het dan in je hoofd om daar weer naar terug te keren? Als je zelfs gedoopt bent, Je hebt je oude leven begraven. Waarom ga je weer opstaan in het oude leven? De vleeselijke christen. Die hier Paulus door Paulus benoemd wordt. Hè, dat is iemand die, nou ja, zijn tong wordt hier behandeld. Hè, die is niet gekruisigd. Hij leeft de seksuele onreinheid. En nog iets. Hij doet heel veel voor God, maar hij mist de liefde. 1 Korinthe 13, en dat kennen we. Laat er even met mij naar 1 Korinthe 13 toe. Want ik vind het toch, ik wil het even praktisch toepassen vanmorgen ook naar het hart. En er wordt allerlei dingen beschreven. Hè, van wat ze allemaal in de gemeente mogen doen met elkaar. De geestesgaven. En dan staat er, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken. Maar ik had de liefde, de zelfopofferende liefde niet. Dan zou ik zijn als hè, nou ja, twee pannen. Hè, deksels van pannen tegen elkaar. Klinkend koper. Schallend cymbaal. Het is verschrikkelijk, niet om aan te horen. En dan gaat Paulus, die gaat verder. En nou wil ik vanmorgen even dat jij je leven ernaast legt. En dan gaan we het even omdraaien. We gaan het niet hebben over de liefde, maar we gaan het even hebben over de persoon die dus uit zijn vlees leeft. Dus wat staat er dan in vers 4? De vleeselijke christen is ongeduldig. Ben je ook ongeduldig? De vleeselijke christen is onvriendelijk. Kan helemaal niemand groeten, die heeft een humeur. De vleeselijke christen is jaloers. Letterlijk staat er, die haat de ander. De vleeselijke christen die pronkt, die schept op. Die verheft zichzelf. De vleeselijke christen doet heel gewichtig. Hij blaast zich op door hoogmoed, kijk mij eens. De vleeselijke christen die is ongepast, dat wil zeggen... Die is heel onhandig in de manier waarop hij met anderen omgaat. Gewoon lomp is die gewoon. Heb helemaal niet de sensitiviteit van de Heilige Geest. De vleeselijke christen, nou dat is samenvattend hè, zoekt zijn eigen belang. Puur bezig met zichzelf. Hij of zij zoekt zichzelf, is allemaal met zichzelf bezig. De vleeselijke mens die wordt heel snel verbitterd, geprikkeld. En met minachting kijkt hij op zijn broeder of zuster neer. Of op mensen in zijn omgeving. De vleeselijke christen, die is gewoon slecht van aard. Denkt het kwaad. En ze verblijdt zich over de ongerechtigheid. En verheugt zich niet over de waarheid. Maar de vleeselijke christen, die laat zich gewoon vangen door leugens. Wordt geregeerd door leugens. Is dat jouw leven? Of is dat door genade anders geworden? De Bijbel die zegt, bedenk van welke hoogte je gevallen bent, de gemeente van Efes. Hoe is dat in jouw leven geweest? Hoe is dat op dit ogenblik? Tekent dit jouw leven? De Bijbel zegt, bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dus de Bijbel roept ons altijd weer op tot bekering. Dat wil zeggen, omdraai, dat is één. En twee is, metanoia, word veranderd door de vernieuwing van je denken. Wat betekent dat? Besef waar je vandaan gehaald bent. Besef waar God jou vandaan gehaald hebt uit die kolkende oceaan. Hij heeft je op dat platform gezet. Broeder, zuster, je bent op dat platform gezet. Niet om daar ruzie te maken, niet om daar voor jezelf te leven... Maar voor de glorie van de koning te leven en tot zegen te zijn van een verloren wereld. Kijk, en als we dat nou collectief doen, en dan ga ik het even naar de gemeente toepassen. Ik heb met Henk Jan er ook wel een paar maanden geleden een keer ook over gesproken, maar we verlangen ernaar om een geestvervulde gemeente te zijn. We verlangen ernaar om een kandelaar te zijn. Nou, wat doet een kandelaar? Een kandelaar verspreidt licht. Deze gemeente is niet in coronatijd begonnen om maar gewoon... We vinden het leuk om gemeente te nemen. We verlangen er allemaal kandelaar te zijn. Om licht te verspreiden. Maar als we allemaal, en we moeten dat vanmorgen gewoon op onszelf toepassen. Of je zegt, ja, dat is mijn leven. Of niet. Maar als wij allemaal zo gaan leven dat we met eigen belangen bezig zijn. Of met onszelf bezig zijn. Nou, dan zegt de Heer, dan zal je binnen de kortste tijd zal ik de kandelaar wegnemen. Dat wil zeggen, dan ben je geen kandelaar meer die licht verspreidt. Dan ben je gewone gemeente, zoals heel veel andere gemeentes. de gewone nominaal gemeente te zijn, maar geen kandelaar. Daar gaat geen kracht meer vooruit. Als de mensen van buiten komen, zullen ze Jezus niet meer ontmoeten, want ja, het is een slappe bedoeling, een lauwe bedoeling. Dat willen wij toch niet? We verlangen ernaar toch om samen een kandelaar te zijn, een geestvervulde gemeente te zijn, waarbij we, als we hier ook samenkomen, God willen aanbidden, maar ook als er mensen meegenomen worden, vanmorgen zijn er ook weer gasten, dat ze ervaren, God is hier in deze plaats. Het gaat over mijn hart, het gaat over mijn leven, ik moet me bekeren. Dat er wonderen van bekering zullen zijn en van levensvernieuwing. Nou, dat begint bij ons. Nou, wat is de weg tot herstel? Daar ga ik mee afronden. De weg tot herstel. Om nou van zo'n vleeselijke christen opnieuw een geestvervulde christen te zijn. Nou, ik heb het al gezegd, bekering. En het Griekse woord voor bekering is metanoia, vernieuwing van denken, verandering van denken. Ik wil je gewoon weer meenemen. Nou, wat is er nou met je gebeurd toen je tot geloof kwam? Broeder, zuster. Nou, je bent het eigendom van God geworden. Ik blijf bij de Korinthebrief. Paulus zegt, weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En dat u niet meer van uzelf bent. Je bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God door middel van je lichaam. Dus ja, weer opnieuw de vraag, waar sta je op dat plaatje? Ja, ik kan niet ontkennen dat mijn fundament Jezus Christus is geworden. Ik sta op het platform. Nou, als je op dat platform staat, dan heb je een fundament gekregen. Dan is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Je bent niet meer van jezelf. Je bent niet meer van Satan. Je bent het eigendom van God geworden. Je bent voor een dure prijs gekocht. Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. Nou, verheerlijk dan ook God. Door middel van je lichaam, door middel van je leven, door middel van je lichaam. Het tweede is, de weg tot herstel, besef dat je een nieuwe schepping bent. Bladeren we mij even naar 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Wat staat daar? Dat is een hele belangrijke tekst. 2 Korinthe 5 vers 17. Paulus die schrijft opnieuw en opnieuw aan de gemeente wat hun positie is. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En alles, zie, alles is nieuw geworden. Een paar dingen zijn nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Alles. Ik weet nog dat toen de Heer in mijn leven kwam, dat zelfs de natuur, de vogels, dat alles kwam nieuw over. Maar het begint bij die nieuwe geboorte. Als je de Heer Jezus aanneemt, en dat kan vandaag, als je zegt, ik zwem daar nog in die golven, ga naar Henk-Jan toe, of kom naar mij toe, en laten we bidden met elkaar, en maak die keuze met Rutte, die goede keuze. Dat je zegt, ik wil aan de goede kant staan, ik wil fundament hebben voor mijn leven. Maar wat gebeurt er dan? Dan word je in Christus geplaatst. Vanuit Adam word je in Christus geplaatst. En Christus wordt jouw leven. En hier wordt het genoemd een nieuwe schepping. Dat vind ik zo mooi, hè? Het verwijst naar de oude schepping. Wat gebeurde er? Wat staat er in Genesis 1? Jullie blijf maar even hier bij deze tekst, jullie, maar ik zal het jullie voorlezen. Wat staat er in Genesis 1? De aarde nu was woest en leeg. Duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn en er was licht. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En dat gebeurt op het moment van de wedergeboorte. Als jouw leven woest en leeg is, dat betekent chaos. Je leeft voor jezelf, voor je eigen zondige begeert. Je leeft voor je ego. En dan komt ineens daar de geest van God en die zegt, daar zij licht. Er komt perspectief. En God gaat jouw scheiding laten zien tussen wat van Satan is en wat van God is. Tussen licht en duisternis. Je gaat het zien. Je wordt wederom geboren. Je wordt een nieuwe schepping. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je een nieuwe mens gaat aandoen. Dat is de Heer Jezus. Je gaat het oude, die oude jas, ga je uittrekken. Dat oude leven. En je gaat daar nieuwe daden voor in de plaats stellen. Colossense 3 vers 10. Het gevolg is, Romeinen 6 vers 4... een nieuw leven. En er komt een nieuw lied in je mond. Want, wat zegt Psalm 40 vers 3? Ik dreigde daar in de modderige kolk onder te gaan. Maar God heeft me uit die zee van zonde, van verslaving getrokken en mij op een rots gezet. En dat wordt jouw nieuwe lied. Prijs de Heere. De Heere heeft mij op een rots gezet. Hij heeft me een fundament gegeven. Dat zegt Psalm 40 vers 3. En weet je wat daar zo bevrijdend is? Wat zo heerlijk is? Ik mag weten dat er een nieuwe weg is. Hebreeën 10 vers 20. Een nieuwe weg tot de Vader. Een verse en een levende weg. Het voorhangsel is gescheurd, lieve mensen. Broeders en zusters, het voorhangsel is gescheurd. Wij hebben door de Heer Jezus een vrijmoedige toegang tot de troon. Hij is onze Vader. Hij is niet meer langer onze rechter, maar hij is onze redder. En door de Heer Jezus hebben we een Vader in de hemel die voor ons zorgt. Waar ik met al mijn zorgen, strijd en moeite naartoe mag gaan. Wat bevrijdend om te weten dat het van boven komt en dat ik het van God mag verwachten. Alles is nieuw geworden. Nou, dat betekent dus ook dat ik op een hele andere manier naar mijn omgeving ga kijken. Want wat staat er in 2 Korinthe 5 vers 16? Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo ook niet meer. Paulus die wil zeggen, je gaat op een andere manier naar je omgeving kijken. Nou, wij zijn altijd geneigd om naar mensen te kijken met een oude bril, hè, van wat een tobberd, wat een stakkerd, wat een ego. We kijken met menselijke ogen vaak naar de mensen om ons heen. Ook die verloren dreigen te gaan. Maar als we met nieuwe ogen gaan kijken, kennen we elkaar niet meer naar het vlees. Want dan beseffen wij dat die broeder en zuster ook werk in uitvoering is. En dat God daar geduld mee heeft. En dat wij ook met zo'n persoon geduld zullen moeten hebben. Maar we gaan ook op een andere manier kijken naar mensen in de wereld. En zeggen, ja, weet je, zo heb ik ook geleefd. Iemand kan opgaan in zijn geld en in zijn goed. Hè, al is die multimiljonair. Maar in plaats van dat je erop neerkijkt, ga je naar zo iemand kijken met de ogen van de Heer Jezus. Alles is nieuw geworden. Ook in de manier waarop je naar je man gaat kijken, naar je vrouw gaat kijken en naar je collega's gaat kijken. We gaan afronden. Geestelijke groei, dat kost tijd. Ik heb het al gezegd, dat je misschien teruggevallen bent in je vlees, dat kan. Maar als je in je vlees blijft liggen en leven, dat kan niet. De Heer wil dat je je bekeert. En je kan moedeloos zijn en je kan je krachteloos voelen. Maar er is een nieuwe weg naar de Vader. En de Heer wil dat je elke keer weer naar hem terugkeert. Maar de vraag is vanmorgen, wil je wel veranderen? Wil je wel veranderen? Of wil je het eigenlijk niet? Vind je het prima zo? Nou, kan dat nou eigenlijk? Dat is eigenlijk waar ik een beetje bij de overdenking zit, hè? Paul Washer en John MacArthur in Amerika, die zeggen, ja, maar er is helemaal geen vleeselijke christen. Want heel Amerika noemt zich vleeselijke christen. Ja, ik heb een keuze gemaakt voor Jezus. Ik heb Jezus aangenomen. Kijk maar, hier in mijn Bijbel staat het. Toen ben ik een keer naar voren gekomen. Maar die levens veranderen niet. Is er wel zoiets als een vleeselijke christen? Nee, zegt Paul Washer, je bent een christen. Een radicale christen, een geestvervulde christen, of je bent het niet. Noem je dan zelf ook geen christen? Is dat zo? Hun zien het gevaar in Amerika, dat mensen gewoon zeggen, ja, nee, ik heb Jezus wel aangenomen, maar ze blijven gewoon verder leven. Weet je, dit is het probleem. Als je jezelf zo vleeselijk ziet, dan zijn er twee mogelijkheden. Twee mogelijkheden. Of je bent gewoon niet wedergeboren. En dat horen wij hier misschien niet vaak, want wij zijn hier, hè, we zitten hier in een gemeente waar we geloven in een aanbod en dat we geloven in een gewillige heiland. En we zijn misschien soms niet zo onderscheidend, hè, om te zeggen van ja, maar er kunnen ook gewoon huigelaars zijn. Je bent gewoon niet wedergeboren. Noem jezelf dan ook geen kind van God. Dat is de ene mogelijkheid. Een reële mogelijkheid, hè. Dat mogen we onszelf wel eens afvragen. Of je begrijpt bitter weinig van het kruis. Het woord van het kruis, daar sluit ik me af, hoofdstuk 1 vers 18. Het woord van het kruis is gewoon toch nog dwaasheid voor je. Dat wil zeggen, Je begrijpt niet de kracht van God, want wat staat er in 1 Korinthe 1 vers 18? 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Een kracht van God. Het kruis. Hoe verandert God ons leven? Door het kruis. Wat is het nieuwe kruis? Nou, dat is wat je heel veel evangelische gemeentes vandaag ziet. Het nieuwe kruis, dat is een romantisch kruis waar alle scherpe kantjes ervan af zijn. En vanaf worden gehaald. Dus het is heel aantrekkelijk. Maar, en ze zeggen al heel snel, ja, maar het is niet zo overdreven, hoor, niet zo radicaal. Dat zo hoeft het nou ook weer niet. Het oude kruis, wat leert het oude kruis? Jij en ik, wij gaan over de kop. We verliezen onszelf. Wat zei Jezus? Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Haten, dat betekent hier minder liefhebben. Hè? Dat wil zeggen prioriteiten. Nou, heb je nog steeds je eigen leven lief? Nou, dan geloof je misschien wel in het nieuwe kruis. Dat wil zeggen, dan denk je misschien van ja, maar het zal allemaal wel. Het zal allemaal wel, hè? Het hoeft niet zo radicaal. Het nieuwe kruis, dat laat mensen in hun motieven onveranderd. Hè? Je kan gewoon hetzelfde blijven. Je kan naar de hemel gaan. Het behoud van jezelf. En dat is niet de boodschap van het oude kruis. Dat wil zeggen, zoals Paulus dat geleerd heeft. Paulus die zegt in de Galaten 6, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan in het kruis van de Heer Jezus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En dat is mijn vanmorgen de vraag. Een geestvervuld christen die verstaat de boodschap van het kruis. Die weet wat het betekent dat hij met Christus gestorven is. En hij heeft het laten zien. Met of zonder water. Maar in ieder geval dat hij zijn oude leven heeft begraven. En dat dat niet meer op wil pikken. En hij zegt, ik wil breken met ruzie. En ik wil breken met verdeeldheid. Ik wil breken met die seksuele onreinheid. En hij roept het uit tot God. En hij laat zich helpen door zijn broeders en zusters. En hij vraagt om gebed. En om mee te strijden. En zich te bekeren waar hij moet bekeren. Want het kruis leert hem, ik kan niet meer mijn eigen leven leven. Dus ja, of je nou een vleeselijk christen bent, of helemaal niet wedergeboren bent, en natuurlijk mens, dat zal hierin openbaar worden, dat je bereid bent om je leven te vernieuwen. En opnieuw aan de Heer over te geven. En opnieuw aan hem te wijden. En zullen we daar met elkaar voor bidden. Laten we een ogenblik stil worden. En laten wij het in gebed brengen. En dan gaan we zo het lied zingen. Een lied van overgave zingen. En als dat opnieuw jouw verlangen is. Hè, om jezelf over te geven voor het eerst of opnieuw. En dan mogen we dat weer doen. Laten we stil worden voor de Heere. Heere, hemelse Vader. Wij verlangen daarna met elkaar een kandelaar te zijn. Een geestvervulde gemeente waarin wij niet meer leven voor onszelf, maar leven voor u. Een gemeente die op het platform zich bevindt en met de ogen van de Heer Jezus naar deze verloren wereld kijkt. Een gemeente waarin we een brandend hart voor Jezus hebben. Een gemeente waar we elkaar niet meer kennen naar het vlees. Heren, wat kijken we soms nog naar elkaar als gelovigen? Vanuit het vlees, vanuit ons oude leven. Maar als wij nieuwe ogen krijgen, geestelijke ogen krijgen en een nieuw hart, dan kijken we met elkaar naar elkaar met de ogen van de Heer Jezus. Dan hebben we bewogenheid met elkaar. Ook als we een broeder zien vallen. Ook als we een zuster zien struikelen. Dan verlangen we ernaar om zo iemand weer, ja, ook echt bij u te brengen. Heren, we verlangen ernaar om met elkaar een kandelaar te zijn die licht verspreidt. Heer, en daarom willen we onszelf ook opnieuw aan u toewijden. Heer, we bidden voor hen die nog dreigen te verdrinken. Voor wie de boodschap van het kruis dwaasheid is. O God, geef dat ze vandaag zich zullen bekeren. En Jezus zullen aanvaarden als Heer en Heiland. Heer, u wil het doen. U staat op de uitkijk. Heer, we bidden voor hem of haar die vanmorgen tot de conclusie is gekomen. Ik heb die geestelijke antenne niet. Ik begrijp er niets van. Heer, wilt u op dit ogenblik in die persoon werken met uw geest. Zodat die persoon op zijn stoel zal zeggen. Heere, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. En Heer, we bidden ook voor hen. Die zeggen, ik ben de scherpte in mijn leven kwijtgeraakt. Ik ben de scherpte kwijtgemaakt. De bewogenheid ben ik kwijt. De passie voor de Heer Jezus ben ik kwijt. Ik ben bezig met mezelf. Met de mensen om me heen. O Heere, u zegt het. Bekeert u. Draai om. Heere, we mogen het belijden voor u. En Heer, u wil altijd weer terugkeren tot ons. Als wij terugkeren naar de plek waar we u kwijt zijn geraakt. Daar waar het begonnen is. Daar waar we weer met onszelf verder zijn gegaan. Waar we met eigen belang zijn verder gegaan. Als we daarna terugkeren. En dat voor u belijden op dit moment. Heere, toen en toen. Toen heb ik de zonde weer toegelaten. Toen en toen. Ben ik weer met mezelf bezig gegaan. Zoals ze in het Zuid-Afrikaans zeggen, zelfbejammering. Dat alles weer draait om onszelf. O God, daar mogen we terugkeren. En wilt u ons herstellen en opnieuw vullen met uw Heilige Geest. Heren, we geven onszelf vanmorgen aan u als een levend offer. We willen onszelf opnieuw aan u ter beschikking stellen. Heren, en we verlangen daarna om samen schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Niet dat we volmaakt zijn in onszelf. Maar prijs God. In hem zijn we volmaakt. Een nieuwe schepping. Halleluja, wat een evangelie. Heren, we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Eén ding nog. Vanmorgen las ik in het boek van Charles Leiter dat hij op een gegeven ogenblik op de universiteit zat. En altijd bezig was om cijfers te halen, te presteren. Een 10 willen halen. Hij zegt, maar op een gegeven ogenblik kregen wij een vak. Scheikunde, natuurkunde, practicum. Hij zegt, en de eerste woorden van de leraren waren deze. Ik wil jullie bemoedigen. Vanmorgen krijgen jullie voor deze module allemaal een 10. Kom, laten we nu met elkaar met practicum beginnen. En geniet van datgene wat je de komende maanden aan onderwijs krijgt. Als je vanmorgen het idee hebt, ik moet toewerken naar een 10. Dan heb je het niet begrepen. Gij zijt schoongewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. Dat betekent op het moment dat we wederom geboren worden, krijgen we een 10. Zijn we volmaakt in hem. Maar nou gaat de Heer vanuit de verwondering, vanuit een stuk onderwijs, bekering, opvoeding, gaat de Heer in de praktijk ons leren om steeds meer te worden als de Heer Jezus. Dus ga nou niet in eigen kracht naar die 10 toe werken. Genade betekent vanmorgen, je mag met die 10 beginnen. En vandaar het leven voor hem. We gaan zingen, machtige Heer, grote verlosser, iedere dag kneden in uw handen mijn leven als klei.